Gemeente, nog één mededeling. In verband met een storing bij kerkdienst gemist is er geen uitzending totdat de storing is opgelost. En vanmiddag zal de heilige doop bediend worden. Dit zal de Heere wil in mijn leven dan.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 27, het derde vers. Psalm 27, vers 3. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Het derde van Psalm 27. We lezen het kerstevangelie zoals dat beschreven is door de evangelist Lucas in het tweede hoofdstuk. En we lezen daaruit de versen 1 tot en met 7. Lucas 2, vers 1 tot en met 7. In aansluiting daarop zingen we uit Psalm 118, het elfde vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd en wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs vanochtend met zondag 14 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 14 van de Heidelbergse catechismus is onze geloofsbelijdenis nadat we gezongen hebben psalm 118 vers 11 en geluisterd hebben naar Lucas 2 vers 1 tot en met 7.
En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was en ze gingen alle onbeschreven te worden en iegelijk naar zijn eigen stad. En Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en het geslacht Davids was, om beschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, welke bevrucht was. En het geschiedde als zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeborene zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, opdat voor hem lieden geen plaats was in de herberg. Zondag 14. Wat is dat gezegd, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, dat de eeuwige Zonen Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking der Heilige Geest dus aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad David zij, zijn broeder in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Wat nuttigheid verkrijgt hij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus, dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt.
De tekst voor de prediking voor deze eerste kerstdagmorgen is uit het gedeelte genomen wat we samen gelezen hebben. Het tweede gedeelte van Lucas 2 vers 7. en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen lieden geen plaats was in de herberg. We willen samen eerst de Heere gaan zoeken in gemeenschappelijk gebed om hem te bidden om zijn zegen. En daarin doen wij ook voorbeden voor Anne Riegman, die gisterenmiddag plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen en geopereerd moest worden aan haar buik. We willen samen de Heere bidden. Almachtige, eeuwige God, genadig en barmhartig Heere. Op deze eerste kerstdagmorgen komen wij voor uw aangezicht in ons kerkgebouw. Om met elkaar dat wondere heilsfeit van de geboorte van de Heer Jezus Christus te gedenken. En zojuist, Heere, hebben wij de tekst gelezen waarbij we deze morgen bepaald worden. Omdat er voor hen lieden geen plaats was in de herberg. Die was vol. En heel Bethlehem was vol. En zo schoot er niks anders over dan die beestenstal. En waar de Zoon van de Allerhoogste, de Koning der Koningen en de Heere der Heren, in een voederbak werd neergelegd. Heren, we kennen de geschiedenis. En we kennen de woorden wel uit ons hoofd. En zelfs de kinderen die het ook voor het kerstfeest moeten leren. Maar als we daarbij stilgezet worden, Heren, geef dan dat we het verschrikkelijke ervan zullen inzien. Waar de wereld een stuk romantiek zoekt in het kerststalletje, met alles wat daarbij komt, dan moet er vanuit uw woord gezegd worden dat er niet zoveel romantisch is en niet zoveel lieflijks is in een kind, in een kribbe, in een beestenstal. Omdat dat tafereel er ons van getuigt, Heren, dat die heiland gekomen is zoals de profeet Zacharia heeft gezegd. Arm. En Heren, nu bidden wij, wilt u voor die arme heiland plaats maken in onze harten? Onze harten die van nature zo vol zitten. Vol met zonden en ongerechtigheden allereerst. Zo vol dat het hart ervan overloopt, want uit het hart des mensen komen voort, zo zegt u, Heere Jezus Christus, boze bedenkingen, kwade begeerlijkheden, dieverijen, hoererijen. Een onophoudelijke stroom van ongerechtigheden. Een vuile bron van wanbedrijven. Heere, geef ons daar oog voor. Ons hart kan zo vol zitten met de zorgvuldigheden des levens. Dingen die gedaan moeten worden. Die op onze verantwoordelijkheid rusten. Maar we zijn maar zeer veel bezig. Met zeer veel dienens, zoals eenmaal Martha deed. En die bestraft werd, omdat ze één en al huishouden was. En zo kunnen wij ook één en al gezin zijn. Één en al werk. Één en al wat al niet meer. We zitten zo vol met de dingen van de tijd. Dat het is als het zaad dat in de aarde werd gestrooid, maar de doornenstruiken schoten op en verstikten het woord. Heere, maak ons leeg van de zorgvuldigheden des levens. We kunnen ook zo vol zitten, Heere, met onze godsdienst. Met onze gedachten, hoe het moet gaan. Met onze plichten. Met alles wat wij menen te hebben en menen te zijn. Waar we onze rust aan ontlenen. Die ons nog beter doet zijn dan zoveel mensen in deze wereld die niet naar de kerk gaan. Heere, maak ons leeg van die godsdienst. En maak ons dus wat we zijn voor uw aangezicht zoals dat u ons ziet. Arme en verloren zondaren. Goddelozen. Krachtelozen. Rechtelozen. Reddeloos verloren mensen. Vijanden van u en van uw genade. En geef ons te beleven, Heere, wat we in uw woord lezen. En Asaf, die zichzelf een groot beest noemde, vanwege al die zonden en vanwege al die dingen die hij u verweet. Leer ons onszelf te zien zoals de verloren zoon zich zag. En die zichzelf in zijn armoede begon te ontdekken, bij de beesten. Maar leer ons bovenal zien, Heere, dat er nou bij u voor zulke ruimte is. En geef zo, Heere, dat door de Heilige Geest we worden ontdekt aan wie we zijn. Grote beesten bij u. Verloren zondaren. Opdat we waarde mogen gaan zien in dat kind waar van nature geen oog voor is. Want als we hem aanzagen, zo was er geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. En zo smeken wij u, Heer, of dat u door uw geest in ons midden wilt zijn. En daar wilt wonen en wilt werken. Onder de ouderen, onder de jongeren, onder de kinderen van middelbare leeftijd, degenen die in het volle leven staan. Onder de zieken, onder de gezonden. Heren, we hebben allemaal hetzelfde nodig. Op en onder de kansel. We zijn van diezelfde vuile lap gescheurd. En we hebben nodig dat die Heilige Geest onze harten verandert en vernieuwt en ons schenkt verlichte ogen des verstands. Geef zo, Heren, dat dit al oude evangelie weer eens nieuw mag worden. Voor het eerst of ook weer opnieuw. En voor een arme zondaar is dat oude evangelie toch altijd weer nieuw. Dat ervan spreekt hoe lief dat u de wereld hebt gehad. Mensen uit de beestenstal. Mensen uit de herberg. Bij wie voor u geen plaats was. Maar bij u, Heren, is er plaats voor mensen uit de herberg. Heren, schenk ons die ogen om onszelf zo te zien. Want dan komt er ruimte, Heren. Dan is er in die beestenstal, wat we gezongen hebben, zoveel lieflijks te aanschouwen. Dan wordt dat een heilig gebouw, waar onze ziel wijdt met een verwonderend oog. Dan kunnen we neerknielen voor dat arme, dat kleine kind. Om het dan door de geest geleerd te zeggen, mijn Heren en mijn God. Heren, wilt u ons zo nabij zijn. Ons helpen in het spreken en ook in het luisteren. Als in deze dagen de kerk vaak open mag staan. En als we mogen luisteren naar uw woord. Heren, we moeten het ook allemaal weer verwerken. Dat moet ook allemaal weer een plaats krijgen. Wilt u het zegenen. En geven dat er een woord. Ja, dat er gedachten mogen blijven haken waarmee we naar huis kunnen. Waarmee we onderwezen worden. Bestraft worden. Vermaand, maar ook getroost en bemoedigd. Ja, kon het zijn ook in de vrijheid, in de ruimte worden gesteld. Omdat we zien dat er bij u ruimte is voor goddelozen. En dat er bij u vergeving is voor zondaren. Wilt u, Heere, geven dat we na ontvangen genade ook mogen worden geoefend in deze dingen. En dat hij moet wassen en mag wassen, groter mag worden en wij minder mogen worden. En dat hij alles zal zijn en wij niets. Opdat u de lof en de eer zou mogen krijgen en de dankzegging tot in de eeuwigheid. Omdat u niet alleen geboren bent in de stal van Bethlehem, maar omdat u ook de man van smarten bent geweest, die uw ziel hebt uitgegoten in de dood en gegeven hebt tot een rantsoen voor velen. Leid ons zo, Heren, en help ons. Gedenk ons in alle omstandigheden van het leven die ook op een kerstdag weer zo gevoeld kunnen worden. Als er de rouw is, als er het gemis is van hem of haar, die korter of langere tijd geleden ons is ontvallen. Heren, wat kan zo'n kerstdag dan extra moeilijk zijn? Wat is er het gemis, wat is er het heimwee? Denk aan de zieken, Heren, vooral aan de ernstig zieken, langdurig zieken, die ook met gemengde gevoelens deze kerstdagen ingaan en dit einde van het jaar beleven. Ontfermt u zich, Heren, over hen. En schenk hen uw genade en bijstand. Heren, we bidden u bijzonder voor Anne Riechman, die gisteren zo plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Een spoedoperatie moest ondergaan. Wilt u onze dank aannemen, Heren, dat ze er doorheen mocht komen. Dat de kwaal in eerste instantie nu verholpen mag zijn, maar dat op later tijdstip de grote kiste nog moet worden weggehaald. Heren, wilt u haar oprichten, haar kracht geven, en geef bovenal dat ze mag beleven dat dit een roepstem is voor haar in haar jonge leven. En heren, wilt u ons zo als families ook gaan denken in deze omstandigheden die zo ingrijpend kunnen zijn. U hebt het tot hiertoe nog wel willen maken. Het had ook nog heel anders kunnen aflopen. Er had ook een heel ander bericht kunnen klinken. Maar u hebt het toch nog meedoen laten vallen tot hiertoe. Heren, geef zo uw genade in deze weg. En ook aan allen. Jongeren en ouderen die in meer of mindere mate beseffen dat we een eindig bestaan hebben en dat ons lichaam broos is. Geef ons dan te schuilen, heren, bij die grote medicijnmeester, de Heer Jezus Christus, de enige troost in leven en sterven. En hoor onze gebeden uit genade alleen. En om Jezus wil. Amen. Ter inleiding op de prediking zingen wij de lofzang van Maria, de versen 4, 5 en 6. Lofzang van Maria, vers 4, des Heren arm is sterk. Vers 5, die stout zijn op hun macht. En vers 6, hij heeft na lang geduld met goederen vervuld der hongerige monden. 4, 5 en 6 van de lofzang van Maria. Ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heren en zijn dienst. Er wordt één rondgang gehouden, die is bestemd voor de kerk. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Dat is het zesde vers van Psalm 72, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, we kennen allemaal misschien wel de uitdrukking: wir haben es nicht gewusst. Het is een ironische zegswijze over de houding van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, met name over de Holocaust. Ontleend aan wat mensen uit een dorpje in de buurt van het kamp Buchenwald zeiden toen ze verplicht werden om in dat kamp te kijken na de bevrijding. Wir haben es nicht gewusst. We hebben het niet geweten. Ik zeg een ironische zegswijze, want de mensen wisten het wel, of in ieder geval hadden het moeten en kunnen weten wat daar plaatsvond. En vandaag de dag wordt deze zegswijze gebruikt om een persoon of een organisatie aan te duiden die wel weet van misstanden, maar ervoor wegkijkt. Wir haben es nicht gewusst. We wisten het niet. En als we nou deze geschiedenis gaan lezen, deze woorden, dat er voor de Heer Jezus Christus geen plaats was, dan kom je eigenlijk dat soort dingen ook tegen in verklaringen, in krantenartikelen. Ik las er juist een deze dagen nog weer een. Ja, het was nu eenmaal overvol daar in Bethlehem. En ja, die mensen moesten toch een geschikte plaats hebben voor een hoogzwangere vrouw. En ze wisten toch ook niet wie ze hebben geweigerd. Allerlei verontschuldigingen. Adam en Eva excuses, zou je kunnen zeggen. Maar wisten ze het echt niet daar in Bethlehem? Hebben ze echt niet geweten wie ze de deur wezen? We zullen ernaar gaan luisteren wat daarover te zeggen is. Voor hen lieden was er geen plaats. We schrijven boven de prediking: en ze legden hem neder in de kribbe. Let er ten eerste op bij wie voor hem geen plaats was. En ten tweede, voor wie bij hem wel plaats is. Ze legden hem neder in de kribbe. Bij wie voor hem geen plaats was. Wie waren dat dan die hun deur dicht hielden? En ten tweede, voor wie bij hem wel plaats is. Wie zijn die mensen voor wie de Heer Jezus er gekomen is en bij wie voor hem plaats is, wie welkom zijn bij hem? Want het lijkt een beetje gemeente op een verontschuldiging, die woorden. Ze legden hem neder in de kribbe, want ja, er was nu eenmaal geen plaats. En ze hadden eenmaal geen geschikte plaats om deze hoogzwangere vrouw die bevalling te laten meemaken. Alsof ze het niet hebben geweten. Maar gemeente, daar willen we toch een vraagteken bij zetten. Is dat nou echt zo, dat ze niet hebben geweten wie ze hebben weggestuurd? Dat lijkt heel onwaarschijnlijk. Ten eerste al omdat in deze hoofdstukken, Lucas 1 en 2, een bepaalde naam steeds voorkomt. Elke keer weer komt die naam naar voren. In Lucas 1, daar wordt er in vers 69 bijvoorbeeld gezegd dat er een horen der zaligheid opgericht is in het huis van David. En we hebben net gelezen in Lucas 2, in vers 4, dat Jozef uit het huis en het geslacht van David was. En ook in vers 11 komen we dat weer tegen. Christus de Heere is geboren in de stad Davids. Telkens weer wordt die naam van David genoemd. En dat is heel belangrijk in dit verband. En dan moeten we ook heel speciaal denken aan de geslachtsregisters van de Heer Jezus Christus, de stamboom, zoals we die aantreffen in Matthäus 1 bijvoorbeeld en in Lucas 3. Waarin de beide evangelisten aantonen met heel die lijst van namen dat de Heer Jezus uit dat huis en het geslacht van David was. En dat geldt dus ook Jozef de timmerman. Hij was uit het huis en het geslacht van David. En de Joden, in die dagen, met hun nationalistische verlangens, die hielden echt wel bij wie er uit dat huis en het geslacht van David was. En al was er in die dagen geen koning uit het huis van David, maar er waren wel de zogenaamde troonpretendenten. Dat wil zeggen, die mensen die eigenlijk op de troon hadden moeten zitten. Die in die koninklijke lijn, in die eerstgeboortelijn, troonpretendent waren. Recht hadden op de troon van David. En wie zou er in de dagen waarin het hier over gaat op de troon hebben gezeten? Jozef de timmerman. Hij was uit die koninklijke lijn. Hij was de kroonprins uit die dagen. De eigenlijke koning. Zo lezen we in het geslachtsregister uit Matthäus 1. Rechtstreeks de lijn naar koning David. Nou, we kennen de geschiedenis. Jozef, ja, hij was timmerman. Hij was inmiddels getrouwd, ondertrouwd met Maria, die dus in verwachting was, zwanger was, uit de Heilige Geest, zo weten we. En Jozef is dat ook bekendgemaakt door de engel in de droom. Hij was van plan haar te verlaten, want hij dacht dat ze overspel gepleegd had. Maar de engel die heeft gezegd: wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat zij in haar schoot draagt, dat is uit de Heilige Geest. En Jozef heeft haar en ook dat ongeboren kind geaccepteerd. Hij heeft alle rechten en plichten als een vader op zich genomen. En daar hoorde ook bij dat dat kind van Maria dus een volwaardig zoon van hem zou zijn. En dat hij de troonrechten zou doorgeven aan Maria's kind. Maria was trouwens zelf ook uit het huis in het geslacht van David. En zo lag er een dubbele lijn dus. Van het geboren kind naar de troon van David. De koning zou geboren worden. En dat is toch ook wat de wijzen uit het oosten straks gaan zeggen. Waar is de geboren koning der Joden? Vanuit die oude profetie. Uit nummer 24, die woorden van Biliam. Een scepter uit Israël. De koning is geboren. En dat was ook weer wat de engel Gabriël had onderstreept. De Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar al is Jozef dan de troonpretendent, en al zal straks dat kind wat geboren wordt de troonrechten hebben, ze zijn geen koning, want Herodes is koning. Een Edomiet, een nakomeling van Esau. Door de Romeinen op de troon gezet. En Augustus die deelt de lakens uit. En die had bepaald, zo hebben we gelezen, dat de gehele wereld, dat is de gehele toenmalig bekende wereld waarover dan de Romeinen heersten, die moesten zich laten beschrijven. En Jozef moest zich ook gaan beschrijven en we hebben gelezen en we weten dat een ieder moest beschreven worden in de plaats waar hij vandaan kwam. En dan waren er bepalingen, zo heb ik in een aantal verklaringen gelezen, dat als iemand langer dan 12 maanden weg was uit de plaats waar hij geboren en opgegroeid was, Als iemand langer dan 12 maanden daar weg was, dan mocht hij zich laten beschrijven in de plaats waar hij dan woonde. Maar woonde hij korter dan dat jaar in die plaats, dan moest hij terug naar die plaats waar hij eigenlijk vandaan kwam. Waar hij eigenlijk woonde. Dus dat houdt in, gemeente, dat Jozef uit Bethlehem kwam. En dat de mensen in Bethlehem hem daar kenden. Ik weet niet wat hij in Nazareth deed. Misschien dat hij daar een tijdje gewoond heeft voor een karwei. Ik weet het niet. Het wordt niet verteld. Maar de regel was, iemand die korter dan 12 maanden weg was uit zijn plaats, die moest terug naar die plaats. Jozef was dus nog geen jaar weg uit Bethlehem. En dat geeft al iets ander licht op die woorden, omdat er voor hen lieden geen plaats was. En neem daar dan ook bij dat de Joden dus, zoals ik al net al zei, in hun nationalistische verlangen om dat koninkrijk van David en Salomo weer op te richten, die hielden dat echt wel bij, wie dat er uit het huis en het geslacht van David was. Want als de Heer Jezus later zijn werk doet, hoe wordt hij dan vaak aangeroepen? Jezus, gij zonen Davids. Dat wist dat volk. Ze wisten dat hij de zoon van David was. Ze wisten dat Jozef de timmerman de troonpretendent was. En dat, gemeente, is de achtergrond van die zo bekende woorden, omdat er voor hen lieden geen plaats was. Je kunt bijna tussen de regels doorlezen, voor anderen was er misschien nog wel plaats. Maar voor hen lieden niet. Het staat er natuurlijk niet zo, maar als je heel de geschiedenis daarna leest over hoe men aankeek tegen de Heer Jezus en nogal meer bijzonderheden, dan heeft dat volk niet zo'n hoge dunk gehad van Jozef. Er was een ander waar ze wel tegenop keken. We kunnen dat aantreffen in Handelingen 5, in de reden van Gamaliel, in diezelfde dagen. Handelingen 5, vers 37, de reden van Gamaliel, die zegt: na hem, na Thaddeus, of Teudas bedoel ik, een opstandeling, na hem stond op Judas de Galileër. Wanneer? In de dagen der beschrijving. Hij maakte veel volk afvallig achter zich. En deze is ook vergaan. En allen die hem gehoor gaven zijn verstrooid geworden. Dus in de dagen van de beschrijving, in deze dagen, was er een Judas de Galileër. En daar keken de mensen tegenop. Dat was nog eens een kerel. Die durfde het aan om tegen de Romeinen te strijden. Maar Jozef, die durft niks. En ze keken op hem neer en ze hielden hun deuren gesloten. En zo moeten we het bezien, gemeente. Er was voor de zoon van David, voor het huis van David, in de stad van David, geen plaats. Ze wisten het wel, wie hij was. En ze wisten het wel, voor wie ze de deur gesloten hielden. Wel bewust. En gemeente, deze geschiedenis en deze trek, die staat niet op zichzelf, want het is een lijn die we in het hele evangelie door tegenkomen. Geen plaats voor hem. Toen hij zich begon te vertonen in Israël, toen hij ging prediken. In Nazareth bijvoorbeeld. Toen wilden ze hem van de steilte afwerpen. Omdat hij zo'n scherp woord zei. Hij wilde geen wonderen doen daar. En hij zei, er waren heel veel weduwen in de tijd van Elia, maar tot niemand is gezonden dan diegene in die in Sarepta Sidonis woonde. Wat een haat kwam er openbaar toe. En ze hebben Jezus meegesleept en ze wilden hem van de steilte afwerpen. Beschimping, bespotting is zijn deel geweest. Mensen liepen weg bij hem. Velen van zijn discipelen wandelden niet meer met hem, zo lezen we in Johannes 6. En dat vond een dieptepunt toen hij daar stond voor de rechter Pontius Pilatus en het volk riep: weg met deze, kruist hem, kruist hem. Allemaal onderstrepingen van de tekst die vanochtend onze aandacht vraagt. Geen plaats voor hem. Je zou denken, de gemeente, aan de volle kerk en ook vanochtend weer, dat dat vandaag de dag anders zou geweest zijn. Nu zijt welkom, zo wordt er uit volle borst gezongen. Jezus, lieve Heere. En er wordt wat een spektakel gemaakt van het kerstfeest. Met name ook in de wereld. Nu zouden ze Jezus wel willen hebben, compleet met kerststalletjes en alles wat erbij komt. En waarom is er welkom voor deze Jezus? Nou, omdat ze niet de Christus der Schriften kennen. Want als die zijn mond opendoet, de Christus der Schriften, dan krijg je datgene wat we ook bij het Joodse volk aantroffen. Ze kwamen voor de broden, ze kwamen voor de wonderen. Maar toen hij ging spreken, toen hij ging prediken, toen hij hun eigen gerechtigheden ging afsnijden, toen hij zichzelf preekte als het brood des levens, en dat zalig worden alleen een zaak van genade is, van een eenzijdig godswonder, waarbij zij totaal werden buitengezet, toen zeiden die Joden: deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? En velen wandelden niet meer met hem. Geen plaats voor hem. En gemeente, dat is vandaag de dag nog niet veel veranderd of verbeterd. De huizen en de herbergen in Bethlehem zaten vol. De harten en de hoofden van de mens van nature zit vol. Vol met van alles en nog wat. Waar Jezus niet welkom is. Waar hij geen plaats heeft. En dat geldt dus van mij, gemeente. En dat geldt van u en dat geldt van ons allemaal. Klein en groot. Want ons hart, ons leven, dat zit vol allereerst met zonden. Dat hart is een bron van wanbedrijven, een stroom van ongerechtigheden. Die komt daaruit voort. En omdat wij zo graag aan de zonden blijven vasthouden, zeker aan bepaalde zonden, daarom kunnen we Jezus daarbij niet gebruiken. Want Jezus als de waarheid kan niet samenleven met de leugen. En als wij de leugen en het bedrog in ons persoonlijke en ons maatschappelijke leven, als we daar niet zo nauw mee nemen met de waarheid, dan is Jezus een onwelkome gast in ons leven. Jezus als de volmaakt heilige, zondeloze, reine Zoon van God kan niet samenleven met hoererij, met zedeloosheid. En daarom is er geen plaats voor mensen die daaraan vast willen houden, op wat voor wijze dan ook. Jezus als het licht der wereld kan niet in de duisternis zijn. De mensen, zo staat er in Johannes 1, hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ons hart zit vol met zonden en ongerechtigheden. Het zit ten tweede ook vol met wat de Heer Jezus zelf noemt de zorgvuldigheden van het leven. Dan gaat het nog niet eens over zonden, maar gewoon over de dagelijkse dingen die we allemaal ook kennen. En die op zich niet zondig zijn, niet verkeerd zijn. Je moet voor het huishouden zorgen. Maar Martha die wordt bestraft Als ze zeer veel bezig is met zeer veel dienens. Als ze één en al huishouden is. Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen. Eén ding is nodig. En we worden opgeroepen om te werken, zolang het dag is. Maar heel veel mensen zijn één en al werk. En één en al gezin. En één en al hobby. En één en al dit en één en al dat. En er is zo weinig plaats voor dit kind, deze zoon van David. Een andere reden waarom er geen plaats is van nature, dat zien we ook, dat zagen we ook bij de Joden, dat is omdat het hart en het leven zo vol zit met godsdienst. Met eigenwillige godsdienst. Met onze eigen gedachten, met onze eigen werken. Geen plaats voor die arme Christus, omdat we nog zo rijk zijn in onszelf. Er staat toch die geschiedenis in de Bijbel van die rijke jongeling. Die jonge man die naar de Heer Jezus toekwam en voor hem op de knieën viel en die zei: goede meester, wat moet ik doen om zalig te worden? En de Heer Jezus las hem de wet voor. Je hebt het gehoord, de geboden, eert uw vader en uw moeder enzovoorts. En die jongen die kon zeggen: Heere, dat heb ik onderhouden van mijn jeugd af aan. En de Heere ontkende het niet. Eén ding ontbreekt u, zei hij. Ga heen, verkoop alles wat u hebt. Geef het aan de armen en volg mij. En toen ging hij bedroefd weg. Want er was geen plaats voor de Heer Jezus Christus. Reken maar dat die jongen netjes geleefd heeft en dat hij er netjes uitzag. En dat hij ernstig geweest is. En die discipelen die waren dan ook verbijsterd. Die zeiden: nou, als deze niet zalig wordt, wie kan dan zalig worden? Dit is zo'n voorbeeld, deze jongeman. Die heeft zo keurig netjes geleefd dat ze waren verbaasd. En zo zegt McShane het toch ook in zijn gedicht. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Met een variatie erop zou je kunnen zeggen: ik zocht bij de kribbe geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre, in mijzelf zo rijk. Geen plaats voor die arme Christus. Omdat we nog zo rijk zijn in onze godsdienst, in wat wij kunnen en in wie we zijn. Omdat we nog wat toeknikjes hebben en wat pareltjes en wat aardjes hebben geraapt en die we niet in willen leveren voor die grote parel van grote waarde en voor die meerdere van Boas. Geen plaats voor hem. Gemeente, als we het afgelopen jaar eens nakijken en de jaren daarvoor, hoeveel preken zijn er niet afgestuit op dat hart dat zo vol zit met van alles en nog wat. Met zonden, met zorgvuldigheden, met godsdienst en wat dan niet meer. Hoe vaak heeft hij geklopt, ook in het afgelopen jaar, op de deur van het hart. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij toch je hart. En als je nu aan het einde van het jaar de balans op moet maken, dan is het hart nog steeds gesloten. En als de vraag gesteld wordt vanuit het woord: wat dunkt u nu van de Christus? Dan moeten we het antwoord schuldig blijven. Geen plaats voor hem. Is het dan hopeloos? Nu er geen plaats voor hem is in de herberg en in al die huizen van Bethlehem, Nee, gemeente, want dan gaat het evangelie spreken. Want in die heilsgeschiedenis, daar zien we dat waar nu geen plaats is bij mensen voor hem, dat God zelf plaats gaat maken. En dan mag die tijd waarin dit alles geschiet is toch ook wel bijna metaforisch, beeldspraakachtig zijn. De stem van de profetie had al 400 jaar gezwegen. Het was donker op allerlei manieren. Het huis van David, het was een vervallen hut. En nog één windvlaagje erover en het was weg. Het was een omgehakte boom, een afgehouwen tronk van Isaï. Met de grond gelijk gemaakt. Dood, geen leven meer te zien of te verwachten. Augustus zat op de troon. De Romeinen deelden de lakens uit. Een Edomiet heerste over Israël. Geen Aaronitisch huis meer dat priester was. Mensen die zich in hadden gekocht in het hoge priesterschap. Op allerlei manieren koningen, profeten en priesters. Er was niets over van wat God eenmaal in de tijd van het Oude Testament had ingesteld. Hopeloos, verloren was de toestand. Maar nu ging God verandering geven. Daar waar er geen hoop meer was, waar er geen verwachting meer was, gaat God de geschiedenis kantelen. Gaat hij licht geven in de duisternis en dan moet alles en iedereen eraan meewerken. Zelfs de machtigste man van de wereld, Augustus, hij kreeg het in zijn hart, in zijn gedachten om de wereld te laten beschrijven. Hij dacht tot meerdere eer en glorie van zichzelf. Maar het was niet meer dan een instrument, dan een pionnetje in de handen van de besturende en de almachtige God. Toen kreeg hij het in zijn hart, niet 2 maanden eerder. Zodat ze alleen maar zich hoefden laten beschrijven en weer teruggingen naar Nazareth en Jezus alsnog in Nazareth geboren zou worden. Niet 2 maanden later, zodat Jezus in Nazareth geboren is en later in Bethlehem moest beschreven worden. Nee, toen. Toen Maria hoogzwanger was, als de dagen vervuld waren dat zij baren zou. Alles moest meewerken, alles moest meehelpen tot aan de machtigste man ter wereld. En het ging precies zo, zoals God van de beginnen af had bepaald, ja van eeuwigheid af al had beslist. En zoals de profeten hadden voorzegd. Zoals Zacharia bijvoorbeeld. Hij zal komen. Een heiland. Arm. Zo zegt de profeet. Een arme heiland. Een arme zaligmaker. Zo arm dat alle huizen en herbergen gesloten werden. Dat er geen plaats was en dat hij neergelegd moest worden in een kribbe, in een beestenstal. Dat is de genade van God in de Heer Jezus Christus. Gij weet die genade, zo zegt de apostel Paulus tegen de Korintiërs. Dat hij om uwentwil is arm geworden daar hij rijk was. En daar ligt nou dat kind gemeente in de kribbe. En als we daar eens proberen ons een voorstelling van te maken. Die stal. We hebben het natuurlijk al zo vaak overdacht. En het heeft toch iets wat romantisch tafereeltje gekregen door alle ruis en door alle stalletjes die de wereld ervan maakt. We krijgen er allemaal wel een beetje een klap van mee. Ook door sommige zoete kerstliedjes. Maar wij gemeente, er is niks zoets en niks liefelijks en niks romantisch aan de Zoon van de Allerhoogste, aan de Schepper van de hemel en de aarde, aan de troonpretendent van het huis van David die daar ligt in een voerbak. In een plaats die stinkt naar de beesten. Een arm kind, afgewezen en afgewimpeld door de mensen. Geen plaats. En als we daar nou eens naar binnen zouden kunnen, gemeente, we zien dan dat kind daar liggen, in de doeken gehuld, liggend in die beestenstal. Wie van ons zou daar hebben neergeknield en zou er hebben gezegd: mijn Heer en mijn God, mijn zaligmaker, mijn borg. Ik niet, gemeente. En u ook niet en jullie ook niet. Want als we hem aanzagen, zo zegt de profeet Jesaja, en dat ging dan met name over zijn lijden, maar dat lijden dat begint hier al. Want onze catechismus die zegt dat hij geleden heeft van het begin zijner menswording. Hier zien we de vernederde koning der Joden. De vernederde zaligmaker. Geen gedaante, geen heerlijkheid. En geen mens zou met de natuurlijke ogen iets in hem zien waarom hij zou buigen en zou knielen. En waarom niet? Omdat dit tafereel, gemeente, deze arme heiland, en dat wordt straks alleen maar meer bevestigd als zijn lijden zich gaat vermenigvuldigen, dat geeft ons een beeld van hoe God over de zonde en over de zondaar denkt. Zo bezoekt God de zonde door zijn Zoon ons in alles gelijk te doen worden. Behalve dan in de dadelijkheid van de zonde. Maar hij lag onder de vloek van de zonde, van de wet. Hij lag onder de straf die op de zonde gesteld was. Arm, ellendig. En er is niks lieflijks aan. Niet althans voor het natuurlijke oog. Maar wat is nou het evangelie, gemeente? Ik hoop dat we erin mee hebben kunnen komen en dat je er nog iets van hebt moeten leren instemmen. En dat je niet met je hakken in het zand in de kerkbank zit, als het ware. En dat je het een beetje somber vindt en een beetje scherp, maar dat je het moet zeggen: ja, inderdaad, de schrift heeft gelijk. Er is ook in mijn hart geen plaats van natuur. Als ik heel eerlijk mijn hart naast de schriften leg, dan moet ik erkennen dat dat vol zit met zonden. Dat dat vol zit met zorgvuldigheden. Dat dat vol zit met godsdienst. En dat hele tafereel van die arme heiland en straks van die lijdende man van smarten, het is te erg. De nederdaling ter helle en alles wat daarbij samenkomt. Dat bloedspoor van de kribbe naar het kruis. Het is te erg. Gemeente, daar moet een mens nou echt voor ingewonnen worden. En dat is nou het wonder wat hier gebeurt. Daar waar nou geen plaats is voor hem, daar gaat God nou plaats maken. En dat doet hij door zijn Heilige Geest. En die gaat ontdekken. Die gaat een mens ontdoen van al die dingen waar zijn hart zo vol van zit. Die gaat hem ontdekken aan die zonde. En die gaat hem ook ontdekken aan de gerechtigheid. Aan de gerechtigheid van God in Christus. Waarbij je eigen gerechtigheid en je eigen godsdienst je als een wegwerpelijk kleed wordt. En die gaat je ontdekken aan het oordeel. Dat je verdient. En dan word je wat je bent. De Heere gaat ruimte maken. En dan kan er boven die stal wel dat woord geschreven staan: Rehobot. De Heere maakt ruimte. Daar waar geen ruimte is, dat kan ook boven het hart van allen die door God zalig maken bearbeid worden geschreven worden. Rehobot. Waar geen plaats was bij mij van nature, daar maakt God plaats. En als hij je dan gaat ontdekken, en dat is niet alleen voor het eerst, gemeente, maar dat gebeurt elke keer weer opnieuw. Want je kunt ook na ontvangen genade weer zo in de duisternis komen en zo in de eigen gerechtigheid dat je net als Asaf moet zeggen: en nou ben ik een nette man, En dan ben ik een keurige vrouw en ik doe dit niet en ik doe dat. En mijn bestraffing is er alle morgens. En die goddelozen in de wereld, die gaat er maar voor de wind. Nou, in zo'n toestand, gemeente, dan is er geen plaats voor Christus in je hart. Ook niet na ontvangen genade. Wat je ook hebt ervaren of meegemaakt. Maar dan moet God weer ruimte maken als de Heere dan licht geeft over je leven. En licht geeft over zijn heiligheid. Dan zegt Asaf, ik was een groot beest bij u. Kijk, en waar we dat nou worden. In beginsel. En waar we dat nou steeds meer gaan leren. Dat we niet meer zijn dan dat grote beest bij God. Met dat beestachtige hart. Waar al die zonden in leven. Die onophoudelijk. Maar blijft opgeven al dat vuil. Ook al komt het er misschien niet uit in je woorden of in je daden, maar in je hart en in je hoofd. En ieder die zelfkennis heeft, die weet wat er leeft. En je bent blij dat dat niet allemaal op je voorhoofd geschreven staat, toch? En als je dat dan begint te leren, en begint na te stamelen en begint na te snikken, Heer, ik ben een groot beest bij u. En als je gaat ontdekken wat die verloren zoon ging ontdekken, die tot zichzelf kwam. Die aanvankelijk ook zo vol zat van de wereld en zijn begeerlijkheden. Toen het allemaal wegviel. En toen hij werd wie hij was. En toen hij zichzelf ging ruiken. En zijn lege maag ging voelen. En zijn armoede ging inleven. Toen hij tot zichzelf kwam. Toen ging hij waarde zien. En waar er van nature geen plaats voor was. Voor zo'n groot beest, gemeente, wordt het een wonder dat de Heer Jezus Christus niet geboren is in het paleis van koning Herodes. Wat die wijzen aanvankelijk gedacht had. Als die daar was neergelegd. Dan hadden die herders daar nooit kunnen komen. Dan had die verloren zoon daar nooit durven aankloppen. Dan had Asaf geen hoop meer gehad. Want een groot beest, dat is niet welkom in een paleis. Maar nu ligt de zoon van David. De geboren koning, de heiland, de arme heiland, ligt daar in die beestenstal. En voor zo'n beest, die net als de verloren zoon stinkt naar de varkens en naar de zonden, wordt die stal nou een heerlijke plaats, een heilig gebouw wat we gezongen hebben. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. Kunnen u het voorstellen? U die genade mag kennen. Als je in gedachten zo eens die beestenstal binnengaat, dan stamel je dat toch mee. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig hem bewoog. Zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Dat is toch wat zo'n beest gaat doen? Die verwondert zich toch met een onuitsprekelijke vreugde. Dat er nou bij hem plaats is voor beesten. Of om het in het beeld van de tekst te zeggen. Al was er dan in de herberg geen plaats voor hem. Maar bij hem is er plaats voor mensen die we in de herberg aantreffen. De hoeren en de tollenaar en de zondaar. Waar de godsdienst op neerkeken, waar de wereld ook eigenlijk niks mee te maken wilde hebben. Bij hem is er plaats voor zulke mensen. En wie nou door de Heilige Geest ontdekt is aan zichzelf. Ontdekt is aan de heiligheid van God. Zoals Asaf, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Gods kennis en zelfkennis. Wie zichzelf leert verfoeien in stof en as. Wie zichzelf op de borst leert slaan. Net zoals de tollenaar in de tempel die zegt. Wat een wonder is het dat hij daar ligt. Dan ga je waarde zien in dat kind. In die arme heiland, want hij ligt daar in mijn armoede. Daar wordt zijn heil verkregen. Daar wordt zo'n beest genodigd. Daaruit klinken de nodigingen tot arme en verloren zondaren. Komt herwaarts tot mij. Als je in duisternissen zit, hier ligt het licht der wereld. Als je dorstig bent, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. Als je geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Als je bekommerd bent vanwege je zonden, hier ligt de zondenvernieler. Hier ligt de schuldbetaler. Ons in alles gelijk geworden. Hij is kind geworden, gemeente. Hij is begonnen daar waar het voor ons begonnen is, in de wieg. Ik hoorde van de week nog een uitdrukking uit een preek wat ik beluisterde van een van de oud-predikanten uit onze kerk, en dominee Ende Jong. En die zei: we hebben meer zonden in de wieg meegenomen dan we in ons hele leven kunnen doen. Een kind in de wieg heeft meer zonden dan die in zijn hele leven nog kan doen. Want hij neemt die oerzonde mee. Daar wordt hij in geboren, daar wordt hij in ontvangen. De opstand tegen God, de rebellie tegen de schepper. Maar dan het evangelie van zondag 14, zoals we dat hebben beleden. De zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, wordt daar met zijn heiligheid bedekt. Als de geest je daar oog voor gaat geven, als hij met die evangelieboodschap gaat aandringen in je hart, dan gaan die oude beloften spreken voor mensen die in duisternis wandelen. Er is een zon der gerechtigheid die opgaat in de harten. Voor mensen die melaat zijn van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. Er is een fontein geopend tegen de onreinheid en tegen de zonde. En daarom klinkt het, gemeente, opnieuw naar ons toe. Wend u toch naar hem toe. Word behouden. Als we maar willen bukken en als we maar willen buigen, als we maar willen worden wat we zijn. Als we maar niet te hoog staan met onszelf. Zoals die mensen in Bethlehem. Er wordt wel eens gezegd dat de prediking over de hoofden heen kan gaan. Dat kan. Dat de prediking te moeilijk is. Dat bepaalde preken zijn die ingewikkeld zijn. Dan gaat het over de hoofden heen. Dat we de taal niet begrijpen. Dat we de voorbeelden niet begrijpen. Allerlei redenen kunnen daarvoor zijn. Of dat we zelf weinig kennis hebben. Maar gemeente, het kan ook zo zijn dat de prediking onder ons doorgaat. Dat we nog te hoog staan met onszelf. En dat we daarom geen waarde zien in die arme borg, in die arme Christus. En vandaar dat Maria er herhaaldelijk op heeft gewezen. Dat armen wel met goederen worden vervuld, maar de rijken die worden ledig weggezonden. Maar waar de geest, gemeente, doortrekt in het leven, waar hij een mens zaligmakend gaat bearbeiden, daar wordt een mens arm. Arm van geest. En zo'n arme van geest, gemeente, die begeert daar te zijn waar die arme heiland is. In die beestenstal, waar ik niets meer ben dan zo'n verlorene, die in heel zijn kleding de geur van de varkens meeneemt, die niks meer heeft aan waardigheid en aan verdiensten, die niets kan meenemen. Maar daar ligt de ruimte. Daar ligt de rijkdom, niet in mijzelf, maar die ligt buiten mij in hem. Wie reist er met mij mee, gemeente? Wie reist er mee naar die beestenstal? Naar dat gebouw, dat heilige gebouw waar de vrije gunst van God te aanschouwen is. Daar klinkt immers het loflied op Gods genade. Omdat het niet is desgene die wil, niet desgene die loopt, maar dat is alleen des ontfermende Gods. Daar waar alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, daar hebt gij, o God, mijn pad gekend. Dan ligt er zo'n ruimte in, gemeente. En niemand hoeft te denken, ik ben te slecht. En niemand hoeft te denken, ik ben te arm. En ik heb te lang gezondigd. En ik heb te zwaar gezondigd. En wat de duivel ons allemaal al niet wil voorspiegelen. Het kan voor zondaren, want het is voor zondaren. En in de meest werkelijke zin van het woord, een goddeloze. Iemand wiens hart vol zit van zonden en ongerechtigheden en die vuile bron van wanbedrijven niet kan dempen. En die zichzelf zo vaak tegenvalt en die zo vaak teleurgesteld wordt in zijn goede voornemens en in zijn beloften en die altijd maar weer terugkeert naar die vuile bron. Bij hem is er genade. Het lam van God, het kind in de kribbe, dat de zonde zal gaan wegdragen. Hij begint waar wij begonnen zijn, in de wieg. En hij eindigt waar wij zullen eindigen, in het graf. En hij zal de zonden van zijn volk wegdragen. Kom dan herwaarts tot hem. Allen die vermoeid en die belast zijn, hij zal u rust geven. Wend u naar hem toe, word behouden. Alle gij einde der aarde, want hij is God. En niemand meer. Amen. Dankzegging en gebed. Wat zou het een wonder zijn, heren, als dat in ons leven werkelijkheid mag zijn. Ook deze ochtend, het ellendig volk, behoeftig volk in hun noden, in hun ellende en pijn, gans hulpeloos tot hem gevloden. Wat een zegen, heren, als we worden wat we zijn. En als we oog gaan krijgen voor die arme heiland, Want die zaligheid en redder zijn, daar ligt toch de rijke belofte, Heere, dat er ruimte is bij u voor mensen uit de herberg. Voor een Asaf die een groot beest is bij u. Voor een verloren zoon die bij de beesten vandaan kwam. En die zich niet eerst hoefde op te knappen, maar die werd omhelst, zo vuil als hij was. Heere, schenk ons zoveel zelfkennis en zoveel godskennis, dat we de dood op ons leven gaan schrijven en het leven buiten onszelf gaan zoeken in u. Die arme heiland, liggende in de kribbe. En wilt u zo, Heere, de prediking achtervolgen met uw zegen en met uw geest. En geven dat armen met goederen worden vervuld. En ook deze middag, Heere, als er weer een kerkdienst is. En als we nadenken over Simeon, die een belofte van u had verkregen. En die mocht beleven dat die belofte ook werd vervuld en uw zaligheid mocht zien. Heere, geef dat we daarna zullen zoeken en dat we daarna zullen staan. Om dat ook te mogen kennen. Om die vrede en die rust en die grote vrede vorst te mogen vinden. Geef ons een goede en een gezegende kerstdag, Heere. Ook deze middag als twee kinderen gedoopt mogen worden. Als vrucht ook, Heere, van dat geboren kind in de kribbe. En wilt u, Heere, ons en onze kinderen nabij zijn. Onze gemeente bezoeken met uw genade en met uw heil. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 132, vers 11 en 12 zingen wij tot slot. Daar zal ik David om mijn krachten horen van rijkdom, eer en macht doen reizen. En wat vijand tegen hem zich kant. 11 en 12 van 132. Met biddende hart en de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.